Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze allemaal zelf hebben meegemaakt. Vandaag een verhaal dat baat in een zweem van magie, bijgeloof, hekserij. Het lijkt wel een boek van Mark de Bel. Maar het is, of het was liever, de kindertijd van Hendrik. Geniet van Hendrik en zijn zoektocht naar de mysterieuze waarheid rond zijn grootmoeder.
Er zitten hier ongetwijfeld mensen die al eens met waarzeggerskaarten geëxperimenteerd hebben. Ofwel zelf, ofwel professioneel. Of ooit eens op een paranormale beurs bij iemand gegaan. Ik leg zelf ook van die waarzeggerkaarten. En ik leg Le Normand. Le Normand is een 18e eeuwse Franse variant van tarot. Maar ik doe dat niet zoals dat in het boekje staat dat daarbij zit. Ik heb een heel eigenzinnige manier om dat te doen. Ik heb dat niet zelf bedacht. Ik heb dat meegekregen van mijn oma. Ik heb leren Lenormand-kaarten leggen van mijn oma. Die Lenormand-kaarten op zich zijn weinig bijzonder. Je vindt die in elke betere boekenwinkel. Het leggen zelf, daar zit wel een verhaaltje achter. Toen ik vroeger bij mijn oma bleef logeren, samen met mijn zus. Was het een beetje de traditie om na het avondeten naar boven te sluipen met mijn oma. Want mijn opa mocht dat niet weten. Hè. Die vond al die paranormale dingen maar absolute onzin. Hè. Maar mijn oma nam ons dan mee naar boven en dan legde zij ons de kaarten. Hè, om de toekomst te voorspellen. Nu, stel u daar niet te veel van voor. Hè. Ik was een 10-jarig jongetje. Wat valt daar nog? Wat valt er al veel aan te voorspellen? Hè. Dan krijg je ze van die dingen van een betrouwbare man zal u een bericht geven. En dat bericht zal goed nieuws bevatten. Ja, dat wilde dan zeggen dat meester Dirk mij een goed rapport ging geven. Maar op zich vond ik dat wel schitterend. En ik vroeg dan ook aan mijn oma: oma, wil je mij dat leren? Wil je mij uitleggen wat de beer en de wolken doen en de doodskist? Dat is natuurlijk de coolste van de hoop. Absoluut niet waar, trouwens. En wat het verschil is in betekenis, afhankelijk van waar dat die liggen, die iets wat andere constellatie. Mijn oma was er altijd een beetje weigerachtig tegenover om mij dat te leren. Zij had zoiets van een beetje feminisme avant la lettre misschien, maar zij vond dat dat iets was dat van moeder op dochter of van grootmoeder op kleindochter moest doorgegeven worden. En ja, het valt misschien wel wat op. Ik ben niemands kleindochter. Maar na lang genoeg zeuren heeft ze het mij uiteindelijk toch geleerd. En dat was wel heel erg plezant. En ik herinner mij nog heel goed, mijn oma woonde in een heel mooie burgerwoning vlak aan het kerkhof van Ieper. En als je dan door het raam keek, dan keek je over het muurtje en dan zag je de graven. En het was sowieso altijd avond als we die kaarten leggen en dan zaten we op dat dubbel bed, op dat Solemio-deken dat iedereens grootouders ooit wel hadden. En daar leerden ze mij dat. En in dat huis dat altijd een beetje heel erg naar katten rook. Dus ik heb daar enorm veel goede herinneringen aan. Het enige jammer eraan is dat ik er eigenlijk niet in geloof. Ik ben een gestampte atheïst, dus dat past volledig niet in mijn wereldbeeld, hoe graag ik het ook anders zou willen. Ik krijg het niet met mezelf verzoend. Maar ik doe het wel en het heeft ook zijn nut. Je hebt vast wel zelf eens dat gevoel gehad van... Ik zit met een probleem en ik kom er niet uit. En dan ga je naar je beste kameraad. En dan zegt hij van... Hey, Hendrik, heb je het al eens op die manier bekeken? Een of andere hele eenvoudige oplossing voor een heel complex probleem. En dan denk je... Ah ja, ja, waarom heb ik daar nu zelf niet aan gedacht? Ja, als je met je neus te dicht op de feiten zit, ja, dan kijk je er natuurlijk los overheen. En die kaarten helpen wel om je... als uw kameraad op reis is, hè, van zelf wat afstand te pakken en je eigen probleem is vanuit een andere hoek te gaan bekijken. En wat dat betreft heb ik die kaarten altijd wel heel erg leuk gevonden en heb ik die ook voor andere mensen wel gelegd. Dus dat is zo een beetje een ding. Mijn oma is ondertussen overleden, al een paar jaar. En september vorig jaar zat ik bij de dichtste aanverwante van mijn oma, haar jongere zus, mijn groottante. En waren we daar op visite. We hadden uitgebreid gegeten en boven de koffie spreekt mijn oud-tante mij aan. En ze zegt, ik heb een vraag, maar ik ga eerst nog een beetje een verhaaltje doen over je oma en mezelf. Het begon eigenlijk bij hun papa. En dit verhaal kende ik sowieso wel al, een van de beter bekende familieverhalen bij ons thuis. Mijn overgrootvader, dus de papa van mijn grootmoeder en mijn oud-tante, was een gedecoreerde oorlogsheld, een verzetsheld eigenlijk. En een messenwerper, om het helemaal maf en cool te maken. Er heeft mij niemand ooit kunnen bevestigen of hem ooit een Duitser genekt heeft door te werpen met een mes. Maar wat hij wel gedaan had, was in dat huis, datzelfde huis waar ik heb leren die kaarten leggen, die had daar wapens verborgen. En om het volledig allo-allo te maken, Britse piloten op een bepaald moment. Dus hoe cool is dat? Daar eindigt het wel een beetje, het hele coole. Want de man was een absolute bullebak. Het is natuurlijk zo dat om bij het verzet te gaan, bij het gewapend verzet te gaan, daar heb je een bepaald karakter voor nodig. Het waren niet de doetjes die dat deden. En van dat bepaald karakter had mijn overgrootvader bakken. En hij was niet zo goed voor zijn gezin. Hij was zelf heel slecht voor zijn gezin. In die mate dat hij op een bepaald moment besloot, weet je wat, één dochter is eigenlijk wel voldoende. Wat heb ik nou aan twee dochters? En hij heeft zijn oudste dochter, mijn oma, het huis uitgezet. En de jongste, mijn groottante, die nog leeft, vandaag nog, gehouden. Om redenen mij en hen trouwens ook niet bekend. En zelf, die twee mochten zelfs geen contact meer hebben met elkaar. Hoewel dat die wel een goede band hadden. Mijn oma dus buiten gezet. En dat heeft... misschien wel begrijpelijk, altijd wel voor wat rivaliteit gezorgd tussen die twee dames. Ik heb ze alle twee alleen maar gekend als ze al vrij oud waren. Maar er zat vooral aan de kant van mijn oma dan wel wat venijn naar haar jongere zus toe, omdat nu eenmaal die jongere zus mocht thuisblijven en zij op weg naar haar werk voorbij het ouderlijke huis, datzelfde huis, moest fietsen en niet binnen mocht en met niemand mocht praten. Toen ik aan mijn oma vroeg, terwijl zij mij leerde om kaarten te leggen, van waar heb je dat zelf geleerd? Zij zei, ik heb dat geleerd van mijn tante. En nu begonnen zo de puzzelstukjes van dat verhaal, ancient history, wat in elkaar te vallen. Zij is opgevangen geweest door haar tante en zelfs geadopteerd geweest door haar tante, die zelf geen kinderen had. Het was die tante die Lenormand kaarten legde. En zij heeft dat geleerd aan mijn oma. Mijn oma heeft dat dan uiteindelijk aan mij geleerd. Het heeft een generatietje overgeslagen, want mijn moeder was er helemaal niet in geïnteresseerd. En dat was een hele lange aanloop van mijn oud-tante om uiteindelijk te belanden bij haar vraag. Zij zei van, kijk, die tante, groot-tante, overgroot-tante zelfs, die heeft je oma leren Lenormand kaarten leggen. Maar die had ook een boek. Een handgeschreven boek. Met, je raadt het, toverspreuken. Zie het een beetje als Vlaamse volksvoodoo. wat zijn dan het soort dingen die daarin stonden? Bijvoorbeeld als de boer van de boerderij verder de paaltjes weer al eens had verzet om zijn land uit te breiden, dan kon je wraak nemen op hem door vacht van zijn koeien te stelen, zo wat aardjes, en dan wat aarde van zijn en akker en daar dan een mengseltje mee maken. En dan moest je op bepaalde zegswijze onder een bepaalde maan over dat brouwseltje uitspreken, nog een aantal ongetwijfeld mystieke ingrediënten aan toevoegen. Dan dat middeltje onder een andere maan dan in die weide gaan uitgieten en dan gaven de koeien zure melk, bijvoorbeeld. En dat is als je een beetje boos was. Er stond wel nog veel erger in ook. En mijn oud-tante gaat verder. Dat handgeschreven boek was niet van mijn overgroot-tante. Dat ging nog één generatie vroeger terug. Dus de grootmoeder van mijn grootmoeder. Is iedereen nog mee? Dat is vreselijk ingewikkeld. Grootmoeder van mijn grootmoeder was de effectieve auteur van dat handgeschreven boek. In het Noord-Frankrijk van niet deze eeuwwisseling, maar die er nog eens voor, was er in Frans-Vlaanderen en een goede hap van West-Vlaanderen een huishoudnaam die ouders gebruikten om hun kinderen bang mee te maken. Als je boterhammetjes niet flink opeet, of als je niet op tijd naar je bed gaat, of als je blijft liggen, dan komt Lucie Priem jou halen. De heks Lucie Priem. En wat die dan deed met die kindjes nadat ze was komen halen, werd volledig overgelaten aan de fantasie van die arme kinderen. En dat was een huishoudnaam omdat ook de volwassenen bang waren van Lucie Priem. Zelfs mensen die haar nog nooit ontmoet hadden, waren bang van die vrouw. Was mijn bed over grootmoeder. Dus, zij was ook degene die dat boek had geschreven. En dat paste volledig binnen een image die ze ook grotendeels voor zichzelf had geschapen. Als je die vrouw iets in de weg legde, dan gebeurden er hele nare dingen met jou. Die dame was ook een vroedvrouw. Hoe kan het ook anders, zou je denken? Maar zij was het soort vroedvrouw die je vroeg omdat je bang was om het niet te doen. Denk aan het sprookje van Door een Roosje. Die ene boze fee die je dan niet gaat uitnodigen op het doopfeest van je kind. Ja, dat is vragen om miserie. En dan stonden er in dat boek nog andere spreuken ook die mensen heel erg ziek kon maken of die relaties kon doen breken of mensen zelfs dodelijk ziek kon maken en dat zelfs over meerdere generaties. Of dat ook effectief zo was, valt nog te verifiëren. Maar het werkte wel. Mensen waren doodsbang van Lucie. Komen we weer bij dat boek. Mijn oud-tante heeft in haar leven en ook haar kinderen ontzettend veel ongeluk gehad. Op medisch vlak vooral. En dan vooral haar dochter en haar kleindochter. Allerlei ongerelateerde, vreemde medische problemen. En sommige echt van medische aard. Een vreemde spierziekte, een zeer obscure erfelijke aandoening, een auto-ongeluk. En dan zelfs aangetrouwde familie. Want het is een zeer kleine familie, daarmee dat ook zo opviel. Hè, de ene kanker na de andere. En die mensen hadden ondertussen al zoveel tijd in het ziekenhuis doorgebracht dat de radertjes waren gaan werken. De rivaliteit tussen mijn oud-tante en mijn oma. Het feit dat daar een boek was die doorgegeven geweest is over drie generaties heen waar vloeken in stonden. En het feit dat er duidelijk aan die kant van de stamboom de nodige dosis venijn zat. Mannen en vrouwen in die stamboom. Hebben mijn oud-tante doen geloven, als we dat boek in handen krijgen, dan staat daar misschien een ontvloeking in. Dus, Hendrik, heb jij dat boek gevonden? Ja, sowieso, ik zat al op het puntje van mijn stoel. Wat een geweldig verhaal. Heb ik dat boek gevonden, Anticlimax? Nee. Geen boek. Ik zat er ondertussen al wel helemaal mee in mijn hoofd, bij het idee van, verdikken, we moeten dat boek vinden. En de enige plaats waar dat boek zich nog kan bevinden, en dan gaan we weer terug naar dat huis bij het kerkhof. Je weet wel, dat huis waar je wapens kwijt kan en twee hele Britse piloten. Daar moet je ook zo'n boek kwijtraken. En dat huis is nog eigendom van de familie, van mijn ouders. En daar zitten huurders in. En ik wou dat ik nu een heel coole anekdote kon gaan ophangen over hoe ik dat boek ben gaan halen. Ik heb het boek nog niet in handen. Ik ben het ook nog niet gaan vragen, omdat ik mij ben blijven afvragen hoe moet ik in vredesnaam nu naar die huurder stappen. Hey, goedemorgen. Hebben jullie ooit het gevoel gehad dat jullie in het poltergeisthuis wonen? Wel, dat komt omdat je huis recht op een oude Navajo begraafplaats gebouwd is. Dus een beetje zoals in een slecht Amerikaanse horrorfilm. Hey, hebben jullie hier toevallig een oud handgeschreven kwaadaardig zwarte magieboek gevonden? We willen het graag terug. Dus het boek is nog niet terecht. Hoe geweldig zou het zijn als dat wel zo zou zijn? Ik weet niet of ik het ga vinden. Ik weet dat ik één deze zeker de moed ga vergaren om het wel te gaan vragen. Daar eindigt het verhaal nog niet helemaal. Als al die verhaaltjes dus kloppen, ben ik de laatste praktiserende nazaat van de grote boze heks, Lucy Priem. En iets wat ik wel altijd geweten had, maar nog nooit de puntjes had verbonden. Mijn ouders dachten tijdens de zwangerschap van mezelf dat ik een meisje zou zijn. Dus ze hadden twee namen voorbereid. Hè? Hendrik in geval van een jongen, dus je ziet al wat het geworden is. En in geval van een meisje had mijn moeder zeer lukraak een naam uit de stamboom gekozen met het idee dat dat een goed voorteken zou zijn voor de rest van mijn leven. De naam kan je wel raden. Precies, Lucy. Willen jullie graag de kans grijpen om eens het kaartje gelegd te krijgen van de laatste nazaat van Grote Boze Heks? Ik blijf nog even na hierna, dus kom mij zeker aanspreken, ik heb ze bij. Dank u wel.
Dat was het relaas van Hendrik. Hij heeft het verteld in Huset in Gent in februari van 2020. En je weet het of niet, maar wij organiseren elke maand zo'n vertelavond in Gent of in Antwerpen. En vier mensen vertellen daar in onze living een waar gebeurd verhaal. Hendrik heeft het zijne verteld net voor de pauze, want aan twee verhalen houden we een korte pauze. En wat tovert die man uit zijn zak? Tarotkaarten, zo waarzeggerskaarten. Hij heeft zich in de pauze dan ook zoals een soort Madame Blanche aan een tafeltje gezet. En mensen die daar zin in hadden, heeft hij hun toekomst voorspeld. Je moet maar eens kijken op onze Facebook, daar staan een aantal foto's van Hendrik met zijn tarotkaarten. De relaas krijgt steun van de afdeling cultuur, van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. We hebben heel veel vriendjes, maar onze beste vriendjes zijn Huset, Den Hopzak, Urgent FM, Pulp Deluxe en Chase. En jullie ook natuurlijk, de relaasluisteraars. Jullie komen een beetje van overal. Dat is prima, hè? Maar stuur dit verhaal dan ook door naar iemand aan wie je moest denken. Liefst iemand die relaas nog niet kent. En zo wordt onze relaasfamilie steeds groter en groter. En we zijn eigenlijk ook wel een beetje benieuwd waar jullie luisteren naar relaas. Dus als het eventjes kan, laat ons dan eens weten via sociale media waar jullie naar relaas luisteren of wanneer jullie naar relaas luisteren. Is dat tijdens de afwas, net voor het slapen gaan of eerder onderweg naar het werk? Ik ben wel heel benieuwd. Dus stuur ons een berichtje of laat ons gewoon een hashtag jouw relaas of relaas na. Dan vinden we jou wel terug. En misschien kom je tijdens dat Instagrammen ook wel op een idee voor een zot verhaal dat je wilt delen met ons. Je kan het altijd aan ons pitchen via onze website. Er is daar een knopje Vertel jouw relaas. En als wij denken, daar zit iets in, dan gaan we met jouw verhaal aan de slag. Tot het goed genoeg is om het voor een groep mensen te vertellen in een veilige omgeving in Gent of in Antwerpen. En als je nog goede verhalende podcasts zoekt, Relaas is deel van het podcastgezelschap Luister. Luister.be met een Y, daar vind je nog veel meer goede verhalen.